Je luistert naar de Academie voor Tarot podcast. Mijn naam is Christa en ik deel heel graag al mijn tarotideeën, kennis, filosofische gedachten en creatieve tarotinspiratie met jou, zodat ook jij het heft in eigen hand kunt nemen met de kaarten. Welkom, welkom. Vandaag een podcast vanuit de keuken. Ik sta eventjes twee paprika's te snijden. En ik ben even wat voorwerk aan het doen, want straks komt mijn zoontje thuis. En nou, de ervaring leert dat koken met mijn zoontje aan mijn benen hangend niet altijd het allerslimste, handigste is om te doen. Dus ik ben nu alvast lekker dat aan het doen. En ik dacht, weet je wat, vaak luister ik een podcast als ik sta te koken. Maar ik dacht, ik kan natuurlijk ook een podcast opnemen terwijl ik sta te koken. Dus hier ben ik. En ik sta voedsel te maken. Ik moest ineens weer denken aan dat ik afgelopen weekend was ik naar een voedselbos. En daar wilde ik heel graag nog over vertellen, een podcast over maken. En ik dacht ineens, oh ja, dat heb ik niet gedaan. Dus ik ben afgelopen zaterdag naar een voedselbos geweest. Voedselbos Benthuizen. Dat is voor mij niet heel ver weg. En een van mijn vrienden die had dat gezien, dat ze daar wandelingen deden. Proef- en plukwandeling of zoiets heet het. Of pluk en proef, weet ik veel. En nou, wij gingen daar dus met een groepje vrienden naartoe. En gewoon voor de leuke, omdat het kan. Niet per se met een verdere reden of zo. En een voedselbos, dat is een vorm van landbouw. Maar een vorm van landbouw waarbij eigenlijk verschillende gewassen door elkaar groeien. Dus in plaats van dat je een akker hebt met graan of met aardappels of wat dan ook, heb je een bos. Het is ook echt een bos, want er staan ook echt bomen. En daar zijn dan struiken, planten, kruiden en alles groeit een soort van door elkaar. En in dit specifieke voedselbos zijn ze nu een paar jaar bezig. En uiteindelijk heb je volgens mij, ze zijn geloof ik 5 tot 10 jaar nodig voordat het echt een bos is. Dus dit is een soort van bos in aanbouw. En het idee is dus dat je uit zo'n voedselbos van alles kunt oogsten. En ja, dat je daarmee eigenlijk meerdere vliegen in één klap slaat. Want een voedselbos is veel voor de biodiversiteit veel beter dan akkerbouw of iets waar je één gewas op verbouwt. Vanwege de hoeveelheid bomen is het ook heel goed voor de stikstofproblematiek. Er zijn meerdere redenen te noemen waarom een voedselbos bijdraagt aan de natuur en aan bijdraagt aan de natuur, aan het milieu. En wat nog wel een soort van lastig is, of een zoektocht is met voedselbossen, heb ik dus geleerd tijdens die wandeling, is dat de oogstmethodes, dat kan natuurlijk als je één veld hebt vol met graan, dan laat je daar een tractor langs rijden en dan kan het machinaal geoogst worden. Dat kan bij een voedselbos niet. Je moet er echt doorheen lopen en hier en daar wat oogsten. En het is niet zozeer dat het een probleem is hoeveel het opbrengt of zo, want er komt dus heel veel voedsel van af. Vervolgens kun je dat natuurlijk ook niet, zoals je aardappels in grote batches aardappels kunt verkopen, kun je natuurlijk niet zeggen, ik heb hier één hoeveelheid van en bessen en druiven en blaadjes en weet je, dus dat is volgens mij ook nog lastig, maar ik geloof dat dat niet het grootste probleem is van de voedselbossen, maar meer dus dat ja, het oogsten dus best wel wat mankracht kost. Maar goed, degene die hier rondleiding gaf, die heeft dus een voedselbos waarbij ze zei, ja, mijn model eigenlijk, of hoe dit voedselbos is opgezet, is niet om zo snel mogelijk zoveel mogelijk voedsel te produceren, maar ook om een stukje educatie te zijn, een stukje voorlichting te geven, mensen uit te nodigen om ook op het land te zijn. En er zit ook een soort community model omheen, dus mensen kunnen lid worden van het voedselbos en dan kunnen ze komen helpen als vrijwilliger en dan mogen ze dus ook eten kopen, zeg maar. En zij heeft dus ook specifiek dat ze niet op dit moment verkoopt aan externe partijen, maar alleen de mensen die lid zijn, die mogen dan wat kopen. Of als je dus een wandeling hebt gedaan, dan mag je dus wat kopen. En wij hebben trouwens heel erg lekkere vlierbloesemgelei gekocht. echt heel lekker. Maar het grappige was, wat ik graag wilde delen, waarom ik het zeg maar een waardevol onderwerp vond voor de podcast, is dat ik daar rondliep en dacht, wauw, wat een keizerinnen-energie is hier. Wat een overvloed, wat een groei en bloei en wauw. En ik kreeg daar zo, ik raakte zo geïnspireerd op een spiritueel vlak door gewoon de pure overvloed van wat er daar groeide en bloeide in de natuur. En heel erg sterk dus van als er ergens op de wereld de keizerinnen-vibe heerst, dan is het hier. Dit is de keizerin. En direct eigenlijk voelde ik een soort weerstand, een soort negativiteit ten opzichte van de keizer. Omdat de keizer de boel zo inkadert. Bij de keizer is de boel weer droog en dor. En zoals die vrouw van het voedselbos er ook over vertelde, was het ook, zij zei van, hè, de natuurlijke beweging van de natuur is om te groeien en te vermeerderen. En steeds meer opbrengst ook te genereren, mogelijk te maken. En zij zei eigenlijk, wat je met traditionele landbouw doet, is daartegen ingaan. Dus doordat je een monocultuur creëert, stagneer je eigenlijk de hoeveelheid groei. En ik vond dat zo ook passend bij de keizerin en de keizer. Want de keizerin is degene die alles maar toelaat en alle ruimte voor groei. Ze vindt alles prima en helemaal prachtig. En de keizer die zegt, ja, we moeten het wel een beetje inkaderen. Want we moeten wel ook een beetje verstandig zijn. En hoewel dat op sommige momenten heel goed is, kon ik daar alleen maar rondlopen en denken, oh, die verdomde keizer. Die keizer die alles zo ook een soort van stuk maakt met zijn inkadering en zijn goed bedoelde leiderschap. En zijn, ja, die groei eigenlijk een soort van tegenhoudt. En, nou, ik weet niet, ik vond het gewoon heel, heel mooi om daar in die keizerinnen-energie rond te lopen en te denken, wat is de natuur toch prachtig en inspirerend. En de natuur is groei. Als er iets is, ik ben ook heel erg van, ik haal heel graag inspiratie uit de natuur om voor mijn eigen spirituele praktijk ook zeg maar buiten de tarot. Dus ik heb dat al eerder wel eens ook gehad, denk ik, over het jaarwiel en jaarfeesten die ik vier. Dus nu zitten we in de oogsttijd en ben ik bijvoorbeeld echt ook bezig met, wat heb ik op spiritueel vlak de afgelopen tijd geoogst? Welke les heb ik geleerd? Welke les heb ik uit de tarot mogen leren? En zo is de natuur zeg maar inspiratie voor mijn innerlijke reflecties. En ik liep door dat bos en ik dacht, oh wauw, de keizerin is zo'n fantastische vrouw. Wat jammer dat ze die keizer naast zich heeft. Wat jammer dat we, dat is ook denk ik een metafoor voor iedere mens. Iedere mens wil groeien. Iedere mens wil alle kanten op zichzelf vermeerderen, overvloed creëren, mooie dingen maken, kunst maken, plezier hebben, groeien als mens, groeien. En de maatschappij is soms een beetje de keizer. De maatschappij zegt soms, ja, maar je moet wel van 9 tot 5 werken. En je moet wel aan deze en deze richtlijnen voldoen. En we hebben de maatschappij nu zo ingericht dat het opvoeden van je kinderen, weet je, niet meer in, ja, nu kom ik op een stukje waar ik zelf nu soort van tegenaan loop in de opvoeding van mijn zoontje. We hebben met elkaar de wereld nu zo ingericht dat je niet meer in een kleine, ik zie zo voor me dat we vroeger in een soort idealistisch verleden, waarvan ik ook wel weet dat het een idylle is en die nooit misschien wel zo op die manier bestaan heeft, maar dat mensen leefden in kleinere gemeenschappen en dat een kind dus eigenlijk niet alleen door de ouders werd opgevoed, maar ook door de opa en oma, ook door de tantes en ooms. Dat mensen elkaars kinderen ook zeg maar konden opvoeden zonder dat ze meteen te horen kregen, waar moet je mee? Dat is mijn kind. Dat is een stukje, voor mij ook een soort stukje keizerinnen-energie. Kunnen groeien en in een soort veilige omgeving waar je met elkaar dat doet. waar je met elkaar bent. Terwijl de maatschappij van de keizer veel individualistischer is of zo. Veel meer ingekaderd, veel meer... Je bemoeit je niet met wat je buurman doet. En we hebben allemaal onze tuinen gewoon omheind. En ja, natuurlijk. Ik heb ook leuke buren, daar niet van. Maar het is niet zo dat ik mijn kind zomaar kan zeggen van hier in de straat zijn. Is niet iemand naar wie ik mijn kind even toe kan brengen om... zo van, hey, zorg jij even een dag lang voor mijn kind en dan doe ik dat morgen voor jouw kind. Weet je wel, dat is niet hoe het is ingericht. Ik ben weer lekker van de hang op de tak. Maar dit is heel erg keizerinnen-energie, keizer-energie. En wat ik vooral... Ik wilde dit gewoon met je delen als een soort reflectie op. Hè. Die kaarten, daar staan personen op. Een keizerin, een keizer. Maar ze staan symbool voor een wereld. Een manier van leven. Een manier van zijn. De manier waarop de keizerin is. En dat is niet om haar helemaal te idealiseren. Want ook zij heeft haar minder fijne kanten. Maar... Die keizerin zit in de natuur. Die staat voor een leven van groeien. Voor een leven van ontwikkelen. En die keizer staat voor een leven waarin dingen ingekaderd zijn. Waarin dingen richting krijgen. Waarin dingen ordelijk verlopen. Waarin dingen voorspelbaar verlopen. En zo kun je dus eigenlijk iedere kaart, met name uit de Grote Arcana, bekijken en zeggen... Wat voor wereld zit hierachter? Hoe wordt er in deze wereld geleefd? Hoe wordt er in deze... Welke bewegingsmogelijkheden zijn er in deze wereld? Ik moet nu ook denken aan de heremiet bijvoorbeeld, de kluizenaar. Zijn wereld is een wereld alleen. Hij leeft teruggetrokken. Hij heeft zichzelf op een berg geplaatst. Hij heeft een leven in isolement. Hij heeft een leven van rust en contemplatie. Maar dat is een heel andere wereld dan de wereld van de keizerin. De wereld van... De kaart de zon is een wereld van genieten. Is een wereld van speelsheid. Een wereld van dansen. De wereld van de maan is een donkere wereld. Een complexe wereld. Een wereld van zoeken. Van strijd. Van en ik weet dat ik nu gewoon zomaar wat woorden noem en wat kaarten roep. Maar iedere kaart roept een eigen wereld op. En die werelden kun je dus ook herkennen daadwerkelijk in jouw wereld. En nu denk ik ineens, dat kun je ook doortrekken. En dan kun je ook denken, in welke wereld leef ik op dit moment? Welke grote arcana kaarten verbeelden nu mijn huis of mijn omgeving? Of hoe ik mijn dagelijks leven heb ingericht? Welke kaarten zijn dat? En passen die bij wie ik ook echt wil zijn? Past dat in... mijn ideaalplaatje. Ik heb best wel wat tijd gehad als heremiet, als kluizenaar. Best wel wat tijd in mijn eentje doorgebracht. Zeker voor de geboorte van mijn zoontje. Maar daarna op een gegeven moment ook. Ik heb dagen waarop ik best wel alleen ben. Nou, dat is een beetje kluizenaar energie. Ik heb een leven waarin ik ook wel de magier ben, bijvoorbeeld. Die herken ik ook heel sterk. Ik wil graag de hoge priesteres vibes ruimte geven in mijn leven. Dus zo kan ik voor mezelf nadenken, spelen. Wie ben ik? Waar sta ik? Wat past er bij mij? Ik heb denk ik het Rad van Fortuin, bijvoorbeeld. Op sommige momenten in mijn leven durven zien, durven pakken. En op andere momenten ren ik hard voor een weg, voor die kaart. Wil ik het Rad van Fortuin niet aankijken. Zo kun je dus daarmee spelen. Het is grappig, ik ben alweer een podcast aan het opnemen waarbij ik met een heel andere gedachte begon dan dat ik eindigde. Maar ik zei het al eerder, dit zijn nu geloof ik de vibes. De ene gedachte brengt me op het volgende. Het is allemaal even niet zo super straightforward deze dagen. Misschien is het de energie van de zomer. Misschien is het de warmte. Ik weet niet wat het is.
Maar ik hoop dat je het wel leuk vindt om mijn gedachten te volgen. Moet dan ook. Ook al heb ik nu geen duidelijke conclusie of duidelijk punt te maken. Of... Maar het is wel wat ik. Oké, okay, waar ik dus wel de gedachten waarmee ik begon. Ik liep door dat voedselbos en ik dacht: oh ja, de keizerin. Dat is gewoon iets waar ik je toe wil uitnodigen of uitdagen. Om te kijken: kun jij de grote arcana herkennen in je leven? In de plekken waar je bent? Als je misschien ook een keer een dagje naar het strand gaat en daar rondloopt. Welke kaart past er dan bij jouw dagje naar het strand? Als jij op een kantoor een kantoorbaan hebt en je zit daar. Welke kaarten passen er bij de vibes op jouw kantoor? Is er een goede fijne samenwerking? Zijn jullie misschien met elkaar een soort drie van bekers energie of vier van staven? Of heerst er op jouw kantoor heel erg een vijf van zwaarde energie? Waar bevind je je? Nou, nu noem ik deze weer kleine arcana, maar goed. Dat is gewoon, ik denk dat, ja, dat is, ik vind dat gewoon leuk. Ik vind het gewoon leuk om op die manier de tarot als een soort lens te gebruiken om naar het leven te kijken. En te zien hoe die archetypes door het leven wandelen of waar ze voor staan. En dus ook specifiek wat voor sfeer, wat voor omgeving zij zijn. De keizerin in het voedselbos is vrij letterlijk. En de keizer als de stad is ook vrij letterlijk, denk ik. Die tegenstelling tussen natuur en stad is een vrij voor de hand liggende. Ik zit meteen even te denken of ik nog anderen weet. Ja, in de kerk staat de hoge priester staat natuurlijk in een kerk. Dus als je in een kerk zit. Als je bijvoorbeeld tijdens een vakantie, het is nu zomer, ik denk dat er meerdere mensen zijn die misschien wel dit op vakantie luisteren. Als je op vakantie bent, ik weet niet, ik ging vroeger altijd met mijn ouders in elk geval, die wilden altijd kerkjes in op vakantie. Wij waren dan meestal in Engeland op vakantie. Een enkele keer ook een ander land, maar als we dan langs een kerkje kwamen, dan was het, even kerkje kijken. En ik vind kerken wel, ik vind het mooie plekken waar je wel rust kunt vinden. En mijn ouders gingen dan inderdaad kijken welke heilige beelden zien we bijvoorbeeld in de katholieke kerk. Of nou ja, even daar zitten, even om je heen kijken. Herken je dan de hoge priester daarin? Of herken je misschien de hoge priesteres? Of herken je misschien een heel andere kaart? En denk je, oh, interessant, hier is... Herken je het oordeel? Het oordeel staat misschien zelfs wel letterlijk ergens geschilderd of zo. Dat is ook nog wel een interessante. Sowieso zitten best wel wat bijbelverwijzingen in de tarot natuurlijk. Hè? Dus dit voorbeeld van in een kerk zijn en kijken van, wat zie ik? Dat kun je ook op die manier bekijken. Oké, ik zie dat ik al bijna 20 minuten aan het praten ben. Ik kijk nu op de klok en ik zie ook dat het tijd is om mijn kindje van de opvang te gaan halen. Dus ik ga dit afronden. Dankjewel weer dat je hebt geluisterd. En heel graag tot morgen.